Daar komt het schot van der Kuilen. Nou. Een goal, geloof ik. Ja, een goal. Dan is hij door het net heen gegaan. Wat geeft de scheidsrechter? Het leek alsof die bal zat. En de PSV'ers lopen nu naar het doel toe om te laten zien dat er een gat in het net zit.
Op van der Doelen, 2-1. Is misschien wel de populairste voetballer in Eindhoven.
Malen en vijf keer Donio Malen. Een unieke avond.
En dan Björn van der Doelen. Van der Doelen, wat een heerlijk afscheid voor hem.
Geen Edström bij de eerste paal, geen Edström op de rand van het strafschopgebied. Andere oplossing voor PSV, welke krijgt? Willy van der Kerkhof is daar, Willy van der Kamer is daar. 3-0.
We zitten hier dan voor het eerst.
Ja.
Ja, ik mag jou aankondigen als de parel van Brabant.
Ja, heel graag. Ja.
Heel graag, hè? Dat heb je het liefst. Hè? Nou, ja. Je zit tegenover de Ster van Overijssel, dus dat matcht lekker.
Dat matcht lekker.
Nee, eigenlijk wou ik zeggen dat wij jou welkom heten voor deze eerste podcast, Skieten Willy,
goede naam. Maar, die heb jij bedacht, hè?
Ja. En ook dat ik met jou, maar eigenlijk moet jij ons welkom heten, want we zitten in jouw prachtige...
Ja, welkom zou ik willen zeggen. Ja, hier in Eindhoven. En ik denk als het toch thuis kan, dan doen we het maar gewoon.
Ja, en
doen we het maar gewoon thuis. Hè.
Het is ook wel sfeervol. Hè?
Dankjewel.
Ja.
Dus ik kom veel in Oostenrijk. En dat is denk ik. Dus, en daar hebben ze veel met hout. En hout is natuurlijk schitterend materiaal. Mooi hè, PSV-podcast.
Ja, maar dat is... Nou, weet je, ik wou je eigenlijk gelijk een bekentenis doen en een excuus maken. Want eigenlijk, eigenlijk zit jij hier door mij.
Ja.
En ze zeiden tegen mij van Marco, wij willen graag dat je een podcast PSV gaat maken. Waarop ik dacht van ja joh, dat kan er nog wel bij.
Ja.
Maar toen dacht ik van ja, als er iets met mij gebeurt, dan gebeurt het ook voor mij. Laat ik het dan ook vooral heel erg leuk hebben
ja.
in die keren dat ik mag praten.
Ja, snap ik.
Over PSV en over alles. Maar toen dacht ik aan jou.
Nou, dat is
een
compliment.
Ja, dan weet je, die podcasters en het is mijn leven van Voetbal International, 22 jaar inmiddels in de voetbaljournalistiek, is voetbal vrij serieus.
Ja, dat klopt.
En ik beloof onze luisteraars,
dat niet gaat gebeuren.
Ja. Nou, dat het hier niet gaat gebeuren, maar dat ze in het blad, in de tijdschrift en de video's, dan zal ik echt serieus over voetbal blijven praten, maar een beetje Brabantse luchtigheid en een vleugje... realisme en nuance kan er wel in. Toch even over het vorige seizoen. Want ja, dan zit in de auto na te denken over jou en over iedereen die bij PSV werkt. Jij hebt met al die jongens gevoetbald. Bijna allemaal.
Ja.
En die hebben daar gewerkt vorig jaar. En nou, jij hebt dat allemaal niet van heel dichtbij gevolgd, maar wel vanuit de krant. En jij hebt daar gespeeld en je hebt met die jongens gevoetbald. Wat mij fascineert is... Wat daar is gebeurd, bijvoorbeeld tussen John de Jong en Mark van Bommel of anderen.
Ja.
Hij wordt ontslagen. Die jongens hebben met elkaar in de kleedkamer gezeten. Die hebben kleedkamers gedeeld. Die hebben gevoetbald samen.
Ja.
Hoe heb jij dat beleefd? Hoe kijk jij daarnaar? Kijk, snap je wat ik bedoel?
Ja, ik snap heel goed wat jij bedoelt. Ja, voor mij was het eigenlijk al meteen heel erg duidelijk. En ik heb ook wel wat insight, verhalen gehoord. Niet veel. Ik heb er niet tussen gezeten. Maar je spreekt wel eens van mensen. Maar ik ken die jongens. Ik heb ook met John
gevoetbald. Daarom.
En ik heb met John gevoetbald. En met Mark gevoetbald. En John de Jong is gewoon... echt een... Dat is zo'n... Eerste plaats lieve gast.
Is een lieve man, hè?
Goud eerlijk. Ik ken weinig jongens die zo eerlijk zijn als hij. En
ja.
ook als het niet altijd strookt met wat ik denk of vind. Daar is hij goud eerlijk in. En dus wat dat betreft is het voor mij heel erg duidelijk hoe die situatie daar ligt. En Mark van Bommel, ik heb daar wel eens vaker verteld. Ik had er op de training ook altijd boeien mee. Omdat hij wel uit kan delen. Maar incasseren kan hij niet zo goed. En dus dat wil nog wel eens. Ik had er buiten het veld verder geen problemen mee. Maar ik denk dat in dit verhaal Mark van Bommel het wel... nou ja, gewoon op een hele nare manier gespeeld heeft. En heel slecht zijn verlies heeft kunnen pakken. En dan ook supporters nog een beetje in de nasleep proberen te benaderen. En dan John de Jong eigenlijk het liefste in zijn val meetrekken. Dat getuigt niet echt van een grote persoonlijkheid. Dan ben je een beetje, wat mij betreft, een beetje de realiteit kwijtgeraakt. In al je succes in de afgelopen jaren. Dat kan gebeuren.
Ja.
Als je grote speler bent en je hebt veel gewonnen. Ja, en je gaat dan een keer op zo'n manier moet je dan een verlies dragen. En dat doe je dan op die manier. Dan denk ik. En sowieso hoe hij zich volgens mij al profileerde binnen de club voordat hij naar buiten is geflikkerd. Dan denk ik, ja.
Het is ook wel pijnlijk, want ik ken hem ook heel lang. En ook als speler al natuurlijk, omdat je als je zo lang werkt. En, maar ik wil het ook een klein beetje voor hem opnemen. Want ik vind hem wel een kleurrijk figuur.
Ja, dat snap ik. Het is voor een journalist altijd interessant.
Nou, niet alleen voor een journalist interessant, want ik heb een haat-liefdeverhouding met hem. Ik ging ook wel flink tegen hem in. En dan was hij dan weer boos op mij, maar dat kwam ook wel weer goed. Het is een kleurrijk figuur. Het is een clubicoon en ook een winnaar in alles. En Tom Gerbrands, de directeur, die zei ook...
Daar wil ik even op inhaken over die clubicoon en dat ik dan ook iets lees over dat hij het beste voor de club wil. Dan denk je, daar kan ik best mezelf over opwinnen. Want denk, als je het echt wil, dan ga je niet na je ontslag nog zo proberen de club eigenlijk gewoon...
Maar dat is inside information die jij hebt. Hè? Ik denk dat maar het topje van de ijs...
Er is wel wat in de pers terechtgekomen. En ik heb ook jongens uit de pers gesproken. En die zeggen, we hebben wat dat betreft toch wel redelijk gespaard.
Wouterus Jacobus Antonius van der Doelen.
Ja.
Doe jij hashtag wel mee? Of doe jij hashtag niet meer mee?
Oh, die gaat over die corona-dingen. Ja.
Scherp.
Zullen we daar zo tafel niet over hebben?
Nou, dat betekent dat je niet meedoet. Nee, maar serieus?
Ik hou me netjes aan de regels. Laat ik het daar bij jou, hoor.
We zitten officieel in de tweede golf.
Ja, ik las het vandaag, ja.
Maak je zorgen?
Nee, ik maak me er geen zorgen over. Volgens mij heb ik na de carnaval zelf een coronatje, of tijdens eigenlijk al, toch 6 dagen voorgehouden. Is knap, hè? Dat noemen ze karakter bij ons in de familie. Ik was op zaterdag al hartstikke... Toen was het natuurlijk corona nog niet... Er werd al over gesproken, maar dat was wel onze redding voor carnaval vorig jaar. dat het toen nog allemaal niet zo serieus werd genomen.
Maar toen heb je even flink te pakken gehad.
Nou, ik heb toen, omdat ik daarna zal hem wel meevallen, maar ik had wel, op zaterdagochtend dacht ik nog, dit wordt toch een hele klus om deze carnaval vol te gaan houden. En uiteindelijk op paracetamol is het me gelukt tot dinsdagnacht. En toen ben ik woensdag hier jankend om op de bank gaan liggen. Maar toen was ik wel koortsig, dat ben ik eigenlijk nooit. En toen heb ik wel een griep gehad, waarvan ik tegen mijn meisje zei, nou, dat is echt zeker meer dan 30 jaar geleden dat ik me zo gevoeld heb. En het grappige was ook wel dat ik met mijn neef, die zat allemaal een beetje dat ik me aanstelde tijdens de carnaval. En toen zei ik, kom hier jongen, dan hoest ik een keer goed in je sjaal. En die appte op de donderdag dat hij ook mijn koorts op de bank lag.
Nee, en inderdaad heeft Van der Doel het ook altijd over dat het zo'n hecht team was. Nou, dat heb jij dus ook zelf ervaren.
Ja, zeker. Maar ik kende Bjorn al vanaf mijn 13e. We hebben altijd het Nederlands elftal onder 13, onder 14 jaar speelden we al samen. Ik kan me nog zo goed herinneren dat we in Zeist kwamen. Dat we, dus kreeg je zo'n opstelling, hè, hoe je zou gaan spelen. Kreeg je een papiertje. Van werd je ingedeeld, waren er 50 jongens uitgenodigd, weet ik veel, 40 jongens. En toen speelde ik speelde bij Stevo uit Geesteren toen nog.
Oh, je was nog amateur?
Ja, want Twente had alleen maar een A1.
Geen BSC-jeugd.
Dus toen ik speelde bij... Dus ik stond aan Holt Brugging, stond dan in de spits, Stevo, Geesteren. En er stond Boudewijn Senden linksbuiten, PSV, stond de ronde. Bjorn van der Doelen, PSV. Toen dacht ik, Bjorn van der Doelen, wat een coole naam. Hij is gewoon voetballer en heet ook nog Van der Doelen. Hoe fantastisch is dat? Ja. Tommy van der Leegte, PSV. Weet je, zo was al die jongens, die stonden allemaal bij PSV. En ik stond dan als Arnold Brugging, Stevo, Geesteren. Dat al die gasten ook hebben gedacht, wie is die? Wie zou die jongen
wie
zijn
is
eigenlijk?
Dat? Jij kent hem zo lang dus al.
Ja.
Hij is een bepaalde kant op gegaan. Hij voelde al snel van, nou, ik moet ook niet te oud worden in deze wereld. Hij is een beetje een vrijbuiter, een autonome geest.
Zeker.
Hoe was hij toen? Was hij toen ook al? Had je toen ook al het idee van, hij zal die kant wel eens op kunnen gaan? Beetje verstrooid.
Ja, maar gewoon, hij was heel doelen was altijd chaotisch sowieso. En maar wel, zeg maar, hij wordt een beetje onderschat hoe goed hij kon voetballen, vind ik. En dat doet hij zelf natuurlijk ook wel. Doet hij zelf lekker aan mee.
Waarop Waterreus zei van hij cultiveert zijn eigen merk. Ja, dat is wel een beetje zo.
Ja, dat doet hij zeker. Ja.
Ja, het is mooi dat hij dit niet luistert. We kunnen het gewoon rustig over hebben.
Ja, nee, maar dat is wel grappig. Hij weet namelijk heel. Hij was technisch namelijk echt gewoon een goede speler. Hè? Gewoon functionele techniek wat je nodig hebt, had hij echt. En hij had goed inzicht. Tuurlijk, hij kon ook een schop uitdelen en zo. En dat snapte hij natuurlijk precies hoe hij dat moest doen. Maar hij kon veel beter voetballen dan menig één dacht, hoor.
Ja. Nou, hij doet er inderdaad wel geringschattend over. Dat is
ook prima, trouwens.
Ja, maar dat moet je zelf weten.
Maar even aan te geven, Doelers was bijvoorbeeld in de kleedkamer. Hij had, ken je dat programma nog, Seks voor de Boeg?
Zeker.
Met een boeg. Ja. Daar ging Doelen, die was... Nou, dat was echt de periode op de headgang in de kleedkamer. Daar ging Doelen, ging naar kijken. En die ging dan de volgende dag in de kleedkamer precies vertellen wat daar gebeurd was. En hoe en op welke manier. Nou, dan hing iedereen aan zijn lippen.
Ja, maar hij kan fantastisch vertellen.
Oh,
hè?
Zo mooi.
Dat klinkt gek, zeg maar. Hij heeft ook zo'n mooie stem. Dat is mijn volgende vraag. Mijn meisje is morgen jarig. Dus ik ga een verzoek, zeker een brutale vraag stellen. Mijn meisje is morgen jarig. Ik heb nog steeds geen cadeautje.
Dan moet je snel zijn, want dan moet allemaal besteld worden.
Zou je iets kunnen spelen of zingen? Zou je dat kunnen doen?
Ja.
Hij gaat het doen. Dat vind ik toch wel heel leuk, want dan kan ik haar zeggen, kijk, speciaal voor jou. En dan maak ik weer een goede beurt.
Oh, wacht. Dan doen we meteen, dan combineren we meteen een nieuw liedje.
Een nieuw liedje.
Met een soort liefdesliedje.
Liefdesliedje. En dan zeg ik, Maria Pia, van harte gefeliciteerd. Maria Pia heet ze. En wij korten het af naar Marpie. Marpie, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ik hou de wereld van je. En mijn cadeautje aan jou is dat Björn voor jou een soort serenade gaat doen. Omdat ik dat helaas zelf niet kan.
Soms spookt het door mijn kop in. De gedachte, hoe gaat ik maar. Maar op spijt is het lastig varen. En we willen nog steeds het liefst van hier naar daar. En met de wind in onze zeilen. En met de zon op jouw mooi gezicht. Weet ik dat we het ooit zullen bereiken. De plek waar niemand ons nog ziet. En dan zijn we eindelijk echt samen. En niemand zal ons zeggen wat te doen. Ik vat u vast in het ochtend gloor. En voor het slapen geef ik u een zoen. En we zullen wandelen door de Alpenbossen. Hand in hand en dan stoppen we hier en daar. Om zo lekker wat te eten en te drinken. En s'avonds uiteraard voor de haard. Ja, het is goed om zo af en toe te dromen. En mijn lief, je weet er alles van. En God weet, zal het er ooit nog van komen. Maar voor nou is het enkel dromen dat kan.
Woe! Wauw! Fantastisch.
Nou, dat was hem denk ik, hè?
Een mooie cadeau kan ze zich niet wensen.
Ik maak de wagen er wel makkelijk vanaf.
Mensen, bedankt.
Supporters die in heel een emotie PSV met 3-0 achter zien staan met rust, dat die dan ook meteen alles kut vinden. Maar ik vind dat als de journalisten er toch voor zijn om ergens nuance in aan te brengen. Maar juist daar ook alleen maar, ik hoor in de rust alleen maar over wat er allemaal misging bij PSV. Maar, en dat is het bizarre eraan, want het is met name als je kijkt naar de cijfers. PSV speelt die 1-0 van Feyenoord. Ik zei tegen Emmen, zei ik tegen Elm, vond ik PSV ook heel dominant spelen, goed spelen. Schoot Emmen bijna per ongeluk een bal binnen net frust. Ik zei tegen Elm, het moet een jury-sport gaan worden. Dat als je zo de mindere ploeg bent en je scoort, de jury zegt, nee, tel niet. We willen wel iets meer van je zien als je een doelpunt wil maken. Snap je? Dat zijn toeval. Die eerste goal, die kwam eigenlijk... Het was wel, moet ik even goed herinneren wat de eerste goal was. Is wel een terugkerend feit dat er vaak mensen vrij zijn op de 16.
Ja.
Dat klopt. Maar verder was Feyenoord... Nou ja, PSV... was echt ontzettend sterk in de omschakeling. Ik moet even alles even door nu, want anders
ja, ga je door. Ik hou hem op.
Die tweede goal van Feyenoord is gewoon een wereldgoal. Deze
het dramatisch verdedigd van Philip Max. Dat is een wereldgoal van Berghuis, maar dramatisch verdedigd van Philip Max.
Nou, daar ga ik dus eventjes lekker fel op doormaken. Het is natuurlijk waanzin, complete onzin wat je nu zegt. Dat hoor ik ook in de rust. Proberen ze dan de schuld ook. Want uiteindelijk moet kennelijk elke goal moet een fout van iemand zijn. Hoeveel goals? Want dan zeggen ze, ja, hij trekt naar binnen, gaat schieten. Dat weet je toch. Hoeveel goals heeft Arjen Robben op deze manier gemaakt? Ik denk wel 385.000. Ja,
ik denk het ook.
Zou dat dan 385.000 keer slecht verdedigd zijn? Ik denk dat het gewoon heel moeilijk is, dat het niet te verdedigen is. En dat het gewoon heel erg goed is gedaan. Die bal die valt dan ook nog eens binnenkant paal binnen. Dan komen ze bij die derde, komen ze inderdaad. Die is trouwens ook fenomenaal goed afgemaakt, die derde goal van Feyenoord. Ja, maar laten we wel wezen, als we nou gewoon naar die wedstrijd kijken, uh-huh. en de cijfers onderbouwen het ook. Waar is Feyenoord 9 van de 10 keer de bal verloren? Waar? Op welke positie in het veld?
Op eigen helft.
Op eigen helft op het middenveld. Ze hebben, en er zijn allemaal afgedwongen, elke keer afgedwongen balvlies. PSV schakelde snel om, zorgde snel voor de herovering van de bal. Waar zijn 9 van de 10 aanvallen van PSV gestrand?
Ja, allemaal daar.
In de 16 van Feyenoord. Ja. Hoeveel procent balbezit heeft PSV? Hier kan ik zo slecht tegen. Ja, die cijfers. 65% balbezit. Ik weet niet, 14 corners, 17, Feyenoord 0.
13 corners, 17 doelpogingen.
Ja, nou... Dan ga je er aan voorbij.
Zes tussen de palen. Feyenoord had er 6 doelpogingen, waarvan 5 tussen de palen. Je geeft maar even een seintje wanneer ik mag. Kijk, Sjoerd, ben jij hier de rechter of wat?
Ga maar, want dan reageer ik daar. Want ik heb het waarschijnlijk nog meer over zeggen. Nee, ja, weet ik niet. Ga jij maar. Kom maar met je non-argumenten. Maar ik ben heel benieuwd.
Ik weet niet waar ik moet beginnen.
Maar laten we toch wel wezen. Nog even snel, want ik hoorde dus ook nog een jongen van Feyenoord zeggen. En niks te nadeel van Feyenoord, want je weet hoeveel sympathie ik voor die club heb. Maar ja, de tweede helft waren wel inderdaad voornamelijk aan het tegenhouden. We waren een beetje een handbalploeg. Maar wel complimenten hoe goed we verdedigd hebben. Ik denk, ja, dat zegt toch ook alles dan.
Dat zegt
hoe goed we verdedigd hebben. Dus het makkelijkste wat er is met 11 man van Gorgen. En ze hebben het fantastisch gedaan qua resultaten. Vergis je niet, dat het maximaal haalbare denk ik ook. Want laten we wel, ik ken Feyenoord als ploeg niet. Maar waar ik er dan van zag... Afgelopen zondag, buiten de individuele kwaliteit, klasse die bij de goals naar boven komt, vond ik het echt heel erg matig, hoor.
Nou, ik.
Ja. Nou, maar zoiets hoorde ik jou net ook nog zeggen, toen ik de koffie in schoon.
Nou, ik. Je hebt koekjes, we hebben lekker chocola en tompoezen. En neem van allemaal van veel, want dan kan ik even losgaan.
Dat is goed.
Okay.
Het kan zijn dat ik je wel onderbreek hier en daar.
Het gaat erom in het voetballen dat een trainer een strijdplan ontwikkelt om de andere trainer en de andere ploeg... Overmeesteren.
Nou,
Advocaat had een briljant strijdplan. PSV had een belabberd strijdplan.
Oh, jongen, houd toch.
Ik vind het voetbal van... Ik zeg ook tegen mijn collega's... Ik vind dat in de top, bij de topclub mag je een kwaliteitseis op het voetbal plakken. Je moet niet alleen winnen bij PSV of bij Ajax of bij Feyenoord... maar je moet ook goed voetballen.
Ja, en Feyenoord goed voetballen. Nou
even, Feyenoord heeft niet goed gevoetbald. Feyenoord voetbalt het hele jaar al niet goed. Dus ik vind dat daar heb je absoluut punt. Dan moet Feyenoord ook zichzelf... Echt even ernstig aankijken in de spiegel en zeggen van dit voetbal moeten wij niet willen. Was het voor het PSV het beste strijdwijze om PSV te bestrijden? Absoluut. Heracles Almelo.
Ja, maar het is toch niet om aan te zien?
Het maakt niet uit of we niet om aan te zien. Ja,
als je wilt toch een bepaald kwaliteitsnorm,
ja, maar dat hoeft
spreekt
niet tegen,
jezelf niemand tegen.
Nee, dat hoeft niet tegen PSV. Maar wel de overige wedstrijden. Nee, tegen PSV hoeft dat niet. Want als je het wapen van PSV...
Kennelijk niet.
Het wapen van PSV is... Druk zetten, pressing, vol op de bal jagen, op de helft van de tegenstander de bal veroveren en dan met 2-3 passes voor de keeper staan en een goal maken. Heracles Almelo PSV, 1-1. Wat zei de trainer van Heracles, niet toevallig, ontoevallig een Duitser, die Schmid goed kent, Frank Wormoed, die zei na afloop. Oh, maar we wisten wel hoe PSV ging spelen. Nou, PSV wil graag pressie zetten, druk zetten op onze helft, op de helft van de tegenstander, bij ons. Nou, dan wat we niet moeten doen is de bal hebben. Dus wat willen wij niet? Wij willen de bal niet hebben. Nou, als je dus PSV moet bestrijden, moet je de bal niet willen hebben.
Zegt
nou,
toch heel
wat
veel.
Wat wilde Feyenoord? Ja, maar het zegt heel veel. Het is na 40 minuten 3-0. Dat we dat vergoeilijken ook.
Je moet de bal niet willen. Waar zijn wij vroeger ooit begonnen als voetbal?
Leuk is.
Ja, precies.
Plezier.
Zei er ooit iemand op een speelveldje vroeger, ik wil de bal liever niet hebben?
Ja, maar dit is geen speeltuin.
Weet ik, maar dat is toch erg? Dat is toch erg dat je het ook nog verantwoordt? Dat is gebeurd met voetbal. En jij verantwoordt het ook nog. Nee, jij geeft de complimenten aan een ploeg die de bal niet wil hebben?
Ja, in dit geval krijg Feyenoord een compliment.
Ja, dan hebben we echt een smaakverschil.
Nee, er is geen smaakverschil.
Geef mij maar de ploeg die in ieder geval probeert te voetballen.
Ik ben het helemaal met jou eens dat over een heel seizoen moet Feyenoord veel beter voetballen dan dat ze nu gedaan hebben en niet afwachten. En dat die eis moeten we ook op PSV leggen en die moeten we ook op Ajax leggen. Maar het gaat in dat soort toppers, gaat er maar om één ding, winnen. En bij PSV moeten we niet vergeten, er zit een ambitie in. Waar PSV zich dat nooit geweld mag aandoen. De ambitie bij PSV is kampioen worden. Je moet kampioen worden.
Ja, nou
en als
jij
verloren hebt van AZ, je hebt slecht gespeeld in de wedstrijden ervoor, je bent weggetikt door Volendam, je hebt Ajax 20 minuten goed gevoetbald en 2 goals gemaakt. Dan mag je niet verliezen van Feyenoord. Dan moet je een ander strijdplan hebben.
Ook dat verhaal klopt niet. PSV staat met 2-0 voor tegen Ajax en dan vinden we geweldig hoe PSV speelt de eerste half uur. Ik vond het helemaal niet zo goed.
Maar
niet.
Ze maken 2 goals.
Ja, maar ze speelden helemaal niet zo goed toen.
Maar ben je met me eens dat PSV kampioen moet worden of niet?
Ja, natuurlijk. Maar op een andere manier. PSV heeft ook wedstrijden gewonnen dat het defensief. Cocu kreeg volgens mij die kritiek vaak.
Ja, nou daarom.
Ja,
daarom
maar kritiek krijg je dus kennelijk toch. Je moet winnen met mooi voetbal.
Ja. Die kwaliteitseis die moet erop zitten. Alleen ja, in de, nee, alleen in de toppers.
Behalve in de toppers, dan mag je lelijk winnen.
Ja, zeker.
Kijk, er was ooit eens een dorpje. En dan kwamen alle kindjes uit het dorp kwamen bij elkaar. En die gingen allemaal voetballen. En de ene kindje schupte de bal heel goed naar de medespeler. En de andere kindje schupte de bal heel goed in de goal. En die deden allemaal heel goed. En wel, kindjes schupte heel over de bal heen. Die konden daar eigenlijk niet zo goed. Die schupte er heel overheen. Maar op een gegeven moment waren er zoveel kindjes dat niet ieder kindje meer mee mocht doen. Ze zeiden ze tegen die kindjes die over de bal heen schupten, zeiden ze dan. Misschien is het beter dat jij iets anders gaat doen. En dan zeiden die kindjes, ja, maar ik wil ook zo graag mee. En ze zeiden, nou, dat gaat niet. Want jullie kunnen er gewoon niet zo heel goed. Maar weet je waar? Kom dan gewoon kijken en schrijf er dan de stukjes over. En in het begin schreven al die kindjes van Pietje schoot de bal heel goed naar Jantje. En Jantje schoot de bal heel goed in de goal. En op een gegeven moment waren ze zo boos dat ze nooit meer mee mochten doen. Dat ze schreven, ja, Jantje schoot hem best wel goed in de goal. Maar dat was eigenlijk een fout van Fritske. Van Fritske, van de tegenstander.
Wel briljant, Björn. Ik vind het wel briljant, echt. Ja, dit is perfect.
En er waren andere kindjes die ook nooit mee mochten doen. Die schoot ook altijd over de mal. En die kwamen, nou kijk, kom jullie ons maar aanmoedigen dan. En dat deden ze in het begin. En daarna gingen ze zeggen, oeh, dat doen jullie helemaal verkeerd. Snap je? Dus toen gingen de kindjes die altijd over de bal inschupt, die gingen tegen die andere kindjes zeggen, dat doen jullie helemaal verkeerd.
Ja.
Mooi, hè?
Ja, is heel mooi. Het is alleen jammer dat er zo ongelooflijk geld mee gemoeid is, helaas.
En ja, dat is altijd de geldkaart, snap ik.
Ja, dat is het lastige.
Maar dat ook daarin, kijk, dat voor Baumgartel heel veel geld, 10 miljoen heb jij een aantal keren laten vallen.
10 miljoen?
Ja. Daar kan die jongen verder eigenlijk ook niks aan doen, hè?
Nee, daar kan hij niks aan doen.
Nou ja, nee. Achtervolgt hem dan wel een beetje. Ik merk, en daarom denk ik dat ik ook het op een gegeven moment gewoon niet meer volg. Ik ga me gewoon heel veel dingen ergeren. Omdat
er is niemand die zich zo mooi kan ergeren.
Nou ja, omdat en met name door als PSV-supporters nu daar niet in. Het is toch gewoon heel reëel. Vrouw heb ik de vorige keer ook over gehad. En als Smit het zegt, dan is het. Dan mag eigenlijk mag hij dat dan niet zeggen. Als hij het niet zegt. En zegt, ja, we gaan gewoon over het kampioenschap. Dan komt de vraag, hoe reëel is dat?
Ja.
Vergeleken met die begroting, snapte? Dus ik dacht, daar kan ik gewoon slecht tegen.
Maar het heeft ook te maken.
Ik kan er slecht tegen, sorry Marco. Maar donderdag, het PSV gaat dus bijna nog door. Uh-huh. Nou, ik zal me elk, godverdomme, zou ik dat mooi vinden. Ja. Al dat gezeik, weet je wel. Die gaan ze dadelijk gewoon door tegen alle verwachtingen in. Ik denk, dat zou mooi zijn. In de godverdomme allerlaatste minuut.
Ja.
En dan zit ik hier. En wat van Ik zeg, ja, excuses, piep het maar weg. Wat een lelijke kutploeg. De 11e keer heb ik het gezegd. Ik denk, ik wel net al 20. Ik ben zo naar het toilet gegaan. Wat een lelijke kutploeg.
Ja.
En dan krijg je dus een appje in zo'n PSV-groep. Nee, het ligt niet aan de trainer. Het zal het spelersmateriaal zijn. Flikken nou toch op, man. Dan ben je nou PSV-supporter of niet? Dan ben ik zo boos. Dan denk ik 3 minuten na de wedstrijd al. Even je gelijkje halen. Ik zeg, nee. Ik zeg, dat zal spannend zijn geweest voor jou, denk ik, of niet? Bijna gingen ze nog door. Maar godzijdank, in de laatste minuut is het toch een slechte trainer. Hier heb je je gelijk. Ben je toch geen PSV-supporter? Dat was de eerste meneer. Ik zag meteen doorpakken. Ja, zondag.
Je bent op stof.
Zondag en dan ga ik weer achterover hangen. Zondag Ajax. Maar het was prachtig weer. We hadden net onze nieuwe tuinset geleverd gekregen. Dus we denken, we gaan lekker in de tuin zitten. Schat, zonnetje erbij. Ik zeg, Eldon, op de laptop geprobeerd de wedstrijd. Maar dat lukt ons natuurlijk weer niet. Dat verkeerde code, weet ik het allemaal. Dus we hadden geen beeld. Maar dan hebben we naar het radioverslag zitten luisteren. Op zich niet heel erg als je een Ajax supporter bent en een Ajax zak hebt. Maar probeer alsjeblieft een liedje te verbergen. Ja. Dit was niet te doen. Chagrijnig dat ze waren, heel die wedstrijd. En dan krijgt Ajax een penalty. Nou, een lol met z'n tweeën.
Ja.
En ik ben echt tegen geweld. Maar ik werd hier heel agressief van. Dat ik dacht, oh, als die hier aan tafel hadden gezeten. Dat is ook het probleem met volgens mij veel van die voetbalprogramma's. Over elk team, over elke club, over elke speler hebben ze wel een mening. Terwijl je hebt geen idee. Jij volgt PSV en je weet niet eens alles. Nee. Weet je wel. Je ziet niet elke training. Daar is waar ik me aan erg denk. Ga nou eens gewoon iedere dag naar die training. Ga eens kijken hoe zo'n team...
Het is wel leuk wat je aansnijdt, want hij zit er nu naast. Maar
dat kan niet meer.
Dat weet ik. En dat vind ik van naar een club toe weer erger. Ik denk, gooi die boel open.
Maar nu met coronatijd kan dat niet.
Even zonder corona, Marco. Hoe benaderbaar je bent voor supporters, voor journalisten, hoe beter het is.
Ik ben met jou eens. Ik ben het met jou eens. Geef jou een schone klopje.
En als het dan niet zo is... Ja, dat fijn, dankjewel. Ja. Maar dan vind ik die journalisten die zich dan die denken overal dan heel zelfverzekerd ook nog kunnen gaan uitleggen hoe het dan allemaal zit. Dan denk ik, je hebt geen idee. Je zit gewoon te bluffen. Iedereen luistert en denkt, oh ja, dat zal het. Want niemand weet het ook. Doe mij die mening maar.
Maar de club
wat
je...
Die mening, dat vind ik. Nee. Ja,
Thijs, neem het even op voor. Even twee dingen, Thijs. Gooi open die...
We zijn het heel erg eens, dus ken ik.
Gooi open die poort, dat is één. En twee, leg even uit hoe het nou zit tussen de watchers en de andere journalisten. Want daar zit er echt wel een verschil in.
Ja, daar zit zeker een groot verschil. Kijk, eerst even over gooi open die poort. Kijk... Helemaal mee eens. Voetbal moet benaderbaar blijven. Want
PSV zeker.
PSV, dat hoort er gewoon heel erg bij.
Ik snap ook niet wat het oplevert dat het besloten is.
Er zitten wel een aantal dingen aan. Als je in de tijd van vandaag... Je hebt op training had je vroeger wel eens een keer ruzie met iemand. En tegenwoordig... En dan stonden er 25 man langs de kant met een hand in de zakken. En die Eurie van de Doele Peert reed tegen zijn oren aan. En die gingen er binnen en die pakten een bak koffie bij Harry.
Ja.
En die spraken daar dan een half uurtje over. En oh, dat gezien net. Oh ja, dat wawa. En oma zijn allemaal vrienden, zie ik. Ze lopen hier al de kleedkamer in arm. Incident gesloten. Tegenwoordig wordt dat gefilmd.
Kijk.
Op het moment dat het... iedereen is journalist tegenwoordig, Bjorn. Hè? Want er staan altijd mensen langs de kant met een telefoon in de hand. Die doet maar een play te drukken. En,
social media.
Ja, precies. Op record en je op social media en zoiets blijft. Wekenlang rond. Dus dat is een...
Telefoon inleveren. Dan doe je dat. Sowieso beter voor iedereen. Inleveren.
Ondanks dat hebben wij ook met Schmid besproken. Toen hij kwam. En die was daar helemaal prima. Minimaal 2 trainingen in de week open. Dat zou ook zo zijn geweest als we die verrekte corona niet hadden gehad.
Maar goed.
En dan kun je dus als journalist kun je verdiepen in hoe een trainer werkt. En dan nogmaals, zeg ik erbij, dan mag je het ook nog steeds niks vinden. Maar dan kun je in ieder geval verdiepen in hoe die man werkt. En waar hij mee bezig is. En dan kun je nog eens een keer, kijk bij ons ook. Ik heb ook heel vaak tegen jou gezegd, Marco, als jij zelf een speler aanspreekt voor een interview aanvraag, prima, maar laat mij even weten wanneer je het doet. Want dan kan ik even zijn agenda kijken of je kan.
Ja.
Omdat hij ook dezelfde week in de Telegraaf en in het AD staat. Dan heb jij er niks aan, dan hebben wij er niks aan. Dus
Bij PSV is er volgens mij, voor in ieder geval voor de mensen die vaak bij ons komen, ik heb nog nooit iemand bij mij horen klagen over de manier van werken.
Nou, jij wilde van PSV, daar heb ik een vraag over, die had je natuurlijk verwacht, hè? De meest transparante club van Europa maken. Ja, ja. De corona maakt dat nu eigenhandig. Maar het is, de tijden zijn wel veranderd. Ik ben in mijn kracht, durf ik gerust bescheiden te zeggen, als ik wat langer met iemand praat, vandaar dat die podcast ook, als ik wat langer met iemand praat, dan komt het verhaal ten goede, komt de jongen ten goede en dan komt PSV ten goede. Maar dat, die tijden zijn veranderd. Je gaat nu naar Sahavi zo meteen. Half uurtje, denk ik.
Ja, nou kijk, daar zal ik iets vertellen. Ten eerste over die quote van de meest transparante club van Europa. Dat was inderdaad in een van mijn eerste interviews die ik gaf als persmanager bij PSV. Wat zijn je doelstellingen? En daar heb ik gezegd, meest transparant. Maar de mensen, die relateren dat aan open trainingen of niet. Maar daar ging het mij om. Ik heb nergens gezegd. De training moet allemaal openbaar zijn. Liefst zoveel mogelijk. Hè. Dat vind ik wel echt heel goed. Maar het gaat er mij om dat jij als journalist die PSV volgt, Ton Gerbrands kunt bellen. Uh-huh. Dat jij de technisch directeur kunt bellen of in ieder geval kunt bereiken op het moment dat je hem nodig hebt. Dat jij, als jij iets wilt weten over waarom de kaartjes iedere week te laat geprint worden bij de ingang. Dat je niet Thijs Legers aan de lijn krijgt, de woordvoerder, maar dat jij chef ticketing, dan ben je transparant. Want dan kun je namelijk, dan breng je de journalist met de hoofdpersoon in contact, dat de spelers bereikbaar blijven. Er wordt heel vaak gezegd, ja, je kunt tegenwoordig niks meer bij topclubs. Hey, ik heb afgelopen jaren verhalen gefaciliteerd. Ik heb journalisten gehad die bij Jurgen Locadia thuis in de woonkamer in de DJ-boot stonden. Ja. Een goed idee is altijd bespreekbaar, maar je moet niet vergeten dat spelers krijgen 10 aanvragen per maand. Er is heel weinig tijd, punt 1, door het krankzinnige schema waarin ze tegenwoordig voetballen, zeker de internationals. En dan gaan ze kiezen. En dan zien ze staan, Wijfels is vorig jaar nog, Maarten Wijfels AD, met mooie etaren naar de kapper geweest. Ja. Ja, dat vond Mo leuk en ik vond dat leuk. Het kan wel.
Ik weet wel een mooi verhaal. Ik weet niet of jij je dat kunt herinneren. Ik vind het zelf wel heel komisch. Als wij op trainingscamp gingen in de Rooster, hadden we altijd die lange hal daar, die vleugel, zeg maar. Ja. 15 kamers waren allemaal voor ons. En Mart had dan de grootste kamer, een groot king-size bed, een groot ding. En omdat er was, zeg maar, de massagekamer. Daar kwam iedereen dan altijd naartoe, avond voor een wedstrijd of sowieso. Iedere dag als wij veel gingen bij Mart zitten, dan zaten we een beetje te buurt. En lagen we jongens te wachten dat ze gemasseerd konden worden. En dan had wel iemand op de tafel. We waren op trainingskamp en ik lag op mijn kamer. En we hebben voornamelijk mannelijke luisteraars volgens mij. Dus iedereen zat wel herkennen. Een spontane erectie. Daar kun je niks aan doen. Daar kun je ook niks tegen doen. Het is er een tijdje. En dan gaat het vanzelf ook weer weg. Maar ja, goed. Ik lig daar op bed. En ik denk, ja, je kunt er ook niks mee. Dus toen heb ik al mijn kleren uitgedaan. Dan ben ik zo poedelnaak met de apparaat in Mart's kamer gaan lopen en in de deuropening gaan staan. Toen zei ik tegen Mart, kunnen we mijn Liesje even losgooien? Want die zit een beetje vast. En toen we teruggewandeld. Maar ik was vergeten dat er op die hals een bol met de camera in. Dus bij de receptie hebben ze dus zo getekend naakt met dat harde ding voorbij zien. Ja, dat is het eerste waar ik aan moest denken toen verhalen met Mart. Maar goed.
Ja, maar ik moet zeggen, Bill, je was wel altijd wel voor de gezelligheid. Was wel, maar zij werkte hard, hè. Als voetballer werkt niet hard, hè. Dat was ook het enige wat hij kon eigenlijk.
Maar jij hebt ooit tegen mij gezegd, misschien moet er iets minder hard werken. Want als je een keer niet goed voelt, dan valt het meteen af. Ja. Dat was meestal het weekend. Ja.
toen hij kwam, toen dacht jij van...
De eerste training, weet ik, dat met Tommy zat te kijken, heb ik al eerder verteld. Dat hij van de A toen af moest werken. Op een lege goal schoot hij al zijn ogen naast. En we dachten, 15 miljoen gulden, dat is wel heel veel.
En toen speelde de eerste wedstrijd bij Leverkusen uit. Zo. En toen schoot je 3 binnen van buiten 16. Ja. Ja. Het was Aalto Mos trainer. Ja. Toen hadden Aalto Mos nog een paar schoenen weg. Terwijl de kleedkamer... Wij gingen s'avonds trainen. Hun hadden getraind en wij moesten later trainen. Op het veld, in het stadion. En toen stond die kleedkamerdeur open van tegenstander. En had hij nam een paar schoenen mee van een van die tegenstanders. Hij zei, die is mogelijk lekker zenuwachtig. Ik zeg, ja. Zet hem weg.
Ja, die is mogelijk lekker zenuwachtig.
Die is mogelijk lekker zenuwachtig. Die is de schoenen kwijt.
Ja, dat is typisch hard.
Ja, en dan nam ze mee, hè.
Ja. Hij heeft ook nog bij Sparta uit over daar verloren en supporters zaten. Ik weet niet of nog zo is Sparta, maar iedereen die moest gewoon door die supporters naar buiten toe.
Dus ja, het is nou iets beter geworden.
En toen had hij zo'n, want na de wedstrijd kwam er altijd een krat met Fanta, Fanta en 7-Up of zo werd er neergezet. Toen had hij zijn flesje leeggegooid, een kop eraf geslagen, dat hij zo in zijn jaszak zit. Van, als er een naar hem toe komt, ik steek hem meteen overop.
En bij Overpelt, toen wij vriendschappelijk speelden, waren we ook mee.
Ja, dat zal wel, dat weet ik niet.
Wij speelden voor vriendschappelijk bij Overpelt en dan had hij toch tegen die supporters gezegd van, ja, val maar dood, jullie mogen zeiken allemaal. Maar wij moesten door die supporters, want die stond te wachten, die waren echt op zijn bek slaan. Hè. Maar hij moest het veld oversteken, wij moesten de bus omrijden, stap niet in. Toen zijn we naar Eindhoven gereden. Police erbij, werd al alles afgezet. En daar is erop zat Eddie Dubbelboer, Eddie Smulders en Britsi. Die zaten, toen kwam half acht in de kantine binnen bij Harry. Zeg Harry, waar zijn we vroeg? Ja, dat is de beveiliging van Aad. Zeg, dan ga ik naar buiten, hè? Want ja, dat is de bedoeling van het goeie. Ja, laat ze maar komen, zegt hij. Laat ze maar komen.
Ja.
Maar wel humor, hè? Wel gelijk.
Maar we hadden het over een ander.
We hadden een ander.
Schieten Willy 33, zei Sjoerd. 33, 3 keer 11. 11 is het rugnummer van de legendarische PSV. Geef hem maar een slinger aan, Frans. Vorige week zat hier Mart van den Heuvel. Hij had 40 jaar... PSV-geschiedenis te vertellen. Het duurde heel lang. De man waar we nu over gaan praten, ja, die heeft 60 jaar PSV-geschiedenis wel te vertellen. We duiken in het archief van jouw hoofd, Frans. En dompelen ons onder in jouw anekdotes over de meest legendarische PSV'er die ooit,
intro, hè?
Nou, die ooit heeft bestaan. Jij hebt zijn boek mogen schrijven. Dat had nog wel wat voeten in de aarde, begreep ik. Dat ging niet zonder slag of stoot, hè?
Nou, ik denk dat het in 2007 of zo was. Misschien al eerder, dat ik hem voor het eerst benaderde ervoor. En nee, dat zag hij niet zitten. Dan.
Maar waarom niet?
Ja, mooi, hij kent twee bewegingen. Dus kappen en draaien en wegwerpgebaar.
Ja,
daar zag hij allemaal niet zitten. Over het verleden en dat gegraven en zo. Dus dat vond hij allemaal niet nodig.
Maar en waarom niet?
Ja, hij heeft... Ik hoorde, gisteren had ik een oude jeugdvriend van hem aan de lijn. En die begon ook over het boek. En die zei toen tegen mij, hij zei, ja, Willy heeft dat hele boek voor jou nooit gelezen. Dus nee, geen idee wat erin staat.
Dat interesseerde hem niet meer.
Nee, daar was hij helemaal niet mee bezig.
Maar kenmerkt hem dat hij daar niet meer mee bezig was? Maar wilde hij het vergeten dan?
Nee. Want hij, ik merkte ook wel dat hij heel veel dingen zich ook helemaal niet zo precies kon herinneren, weet je wel. Dus dat was niet omdat hij toen al iets markeerde, nee, maar gewoon...
Het interesseerde hem niet meer.
Nee, hield hem totaal niet bezig, het verleden.
Zo'n grote speler.
Ja, het enige wat hij heeft zijn wat topscorers trofeeën. Die staan dan thuis. En een hele hoop shirtjes die hangen bij zijn zoon Mark in de kast. Er zitten echt voor verzamelaars unieke exemplaren bij. Weet je wel, de jaren 60 en 70. Maar ook daar, daar gaf hij niks om. Dat deed hem allemaal niet zoveel. Maar ook gewoon heel simpele blijken van waardering, weet je wel. Als iemand naar hem toe kwam en zei van... Hey, meneer van de Kuilen, dan ja, daar is er een beetje ongemakkelijk van. Echt.
Eigenlijk tegen wil en dank op de voorgrond gestaan, misschien wel een heel leven lang.
In ieder geval, kijk wat er in het veld en rond het veld gebeurde.
Dat wel.
Dat was natuurlijk fantastisch. Hè? Voor hemzelf ook, daar genoot hij intens van. Maar alles wat een beetje opsmuk of dikdoenerij. Hè, Riek daar.
Met name dat, dikdoenerij.
Dat prikte hij ook zo doorheen als iemand anders het had. Ik kan me nog een... Joop Brandt was bijvoorbeeld ook in het hoofdopleiding. Die werd door Hiddink bij PSV binnengehaald. Ja, daar had hij helemaal niks mee. Daar ging hij, en daar praatte hij ook gewoon niet mee.
Helemaal niks?
Nee, want er werd wel eens gezegd... Willy, we zitten hier in een vergadering. Je moet wel met iedereen praten. Ja, dat doe ik wel, maar niet met hem.
Maar waarom dan niet?
Ja, dat vond hij dan... Dat klikte niet. Of dat vond hij...
Praatjes maken.
Een beetje, ja, denk het. Ja, had
daar had Joop ook wel mee.
Ja, hartstikke aardige kerel, maar wel een beetje.
En ook verstand van zaken. Maar...
Zeker. Maar bijvoorbeeld, ja, andere mensen, ja, die nam hij er wel serieus en daar was hij heel open tegen. En dan kon hij ook echt heel zinnig over voetbal praten natuurlijk.
Ja, die ga je zelf vervoetbald eigenlijk?
Dat kun je wel zeggen, ja.
Ik ben jammer dat het geen beeld is. Dat je heel zelfverzekerde kop naar beneden. Ja, maar?
Bij VOW, Veghel Oranje Wit.
Daar in Zuid.
Ja, ik heb de B1. Ik was voorstopper in de B1.
Een voorstopper.
Er was geen B2. Dat ook. Nou, ik moet zeggen dat mijn hand-oogcoördinatie is beter dan mijn voeten-oogcoördinatie. Ik kan best wel...
niet beter keeper kunnen worden.
Ik had eigenlijk keeper moeten worden, ja.
Je had
dan had nooit iemand van Edwin van der Sar gehoord.
Waarschijnlijk niet, nee.
En niet van Ronald Waterhuis, dat jij er gewoon gestaan.
Ja.
Maar voorstopper.
Ja, ik was conditioneel goed... Maar, en wel sterk, maar niet, ik was niet een hele goede, niet een hele behendige voetballer. Ik moest het ook hebben van, ik praat ook veel tegen mijn tegenstanders.
Een beetje intimideren, ja?
Ja, nou meer, daar kunnen voetballers helemaal, dus dat ze lekker roken of zo. Zeg, ja. Beetje homoseksueel getinte opmerkingen. Jij ruikt lekker, man. Blijf lekker bij me in de buurt. Ik vind je super lekker ruikt. En we hebben je een mooi bol broekje. Mooi, mijn bolt heel mooi. En dan tegen van die boeren uit Schijndel, die worden dan gek. Dan vergeten ze helemaal te voetballen, man.
Ja. Praten ze uit de wedstrijd?
Ja, ik praat ze uit de wedstrijd. Ja, daar sta ik een beetje begonnen. En toen ging dat praten eigenlijk beter dan het voetballen. En toen ben ik eigenlijk, toen ben ik cabaretier geworden. Zo is het eigenlijk gegaan.
Dus ik ben te Eindhoven terechtgekomen omdat hier de toneelacademie
zat. Ja, zo'n theateropleiding. Ja. Maar ik woonde dus 20 kilometer verderop. Hè. Ik woon in Zuidhaar. Ik ben nu al getogen in Brabant.
Hey, die koffie.
Je hebt een tas bij je. Vertel.
Je hebt een tas bij je. Nou, ik had een paar weken geleden...
Zou ik mee beginnen?
Want we hebben het al over poepverhalen gehad voordat jullie binnenkwamen.
Ja.
Jij hebt een paar weken geleden gezegd dat jij niet houdt van heet eten.
Nee.
En toen dacht ik, ja, ik kan hier alweer met een fles port aankomen. Maar de port kan onmogelijk beter zijn dan die van Guus Meeuwis. Nou heb ik twee flesjes. Loeihete saus.
Ja.
En die is gefabriceerd in Asten. En dat vind ik mooi, want er zijn twee broers.
In Asten. Oh ja, hier vlakbij.
Asten. Ja. En die hebben, moet je kijken hoe vette verpakkingen dit zijn.
Ja, dit zijn goede verpakkingen.
Raaimakers heet maar. En die heb ik gisteren voor jou twee flesjes gehaald. En ik heb dingetjes erbij, maar we gaan wel even dippen. En het mooie is, als je hete saus, ik heb er even wat ham bij en wat kaas, en dan moet je dippen. En dan dat de mond flink in de fik staat, en dan koffie, en dan slaapt het niet meer tot de kerstvakantie. daar ontploft, dus dat gaan we even doen.
Ja, ik ben een groot liefhebber van hete saus.
Maar ik ga het proberen, maar ik kan...
Jij gaat het ook
proberen.
Ik vind witte rijst als pittig. Dus
het is gewoon een vinger.
Ja.
Gaan we zo even doen. Voordat we over PSV gaan hebben.
Ja, dus koffie.
Ja, maar dan moet je koffie moeten aan. Ik pak maar een bordje, ik ga dit even voorbereiden. Ja. En dan ondertussen praten we wel, maar dan ga ik koffie zetten.
Ga je koffie zetten ondertussen? Dit is niet normaal, man.
Ja. Maar als je...
Sorry, Marco.
En nou koffie. Nu koffie.
Ja, ik lust geen koffie. Dingen moeten allemaal groter. En komt neer op stilstand, dus achteruitgang. Een tijd terug stond ik op een kinderfeestje voor volwassenen. Ken je ook wel, hè? Kinderfeestjes voor volwassenen, ja. En vanuit de gebruikelijke chit-chat kwamen we op het jaarlijkse Eindhovense evenement Glow. Dus lang geleden, toen we nog geen corona hadden. Ooit redelijk klein en leuk begonnen, maar uitgegroeid tot een monsterlijke geldmachine waarbij het volk massaal gefrustreerd en chagrijnig stapvoets als vee door de stad heen gedouwd wordt. Ik stond mijn nood te klagen dat het inmiddels al veel te groot is en dat ze het volgend jaar nog groter willen gaan maken. Ah joh, dat is toch goed voor de economie, was het antwoord van degene tegenover me. Ik zei goed voor de economie, flikker nou toch op man, het was toch goed zoals het was, maar het is nooit goed genoeg. Het moet altijd groter en meer en daarna nog groter en nog meer. Goed voor de economie, godverdomme. Ik kreeg hier geen antwoord op, zeg maar. De mensen waarmee ik stond te kletsen liepen zonder iets te zeggen bij me weg en gingen bij een ander groepje staan ouwe hoeren. Dat is ook echt waar. Waarschijnlijk over de volgende club vrijdag of de vrijdagmiddagborrel bij Manjaro of het hockey of de bijles van de kinderen. Mij alleen achterlaat het in de keuken, wat me tijd gaf om na te denken. En toen dacht ik, dit is precies wat er mis is gegaan. Waarom al die festivalletjes en evenementen, waarom alles wat ooit klein en mooi was, nu zo godsgruwelijk kut is geworden. Door die ultracapitalistische kutzakken die altijd alles alleen maar groter willen maken, zodat er nog meer geld mee te verdienen valt. Want goed is nooit goed genoeg. En dan blijven ze verkopen door te roepen dat dat goed voor de economie is en dat stilstand achteruitgang is. En daarmee maken ze alles kapot. Maar stilstand is geen achteruitgang. Stilstand is gewoon stilstand en er is niks mis mee. Sterker nog, het hele probleem is juist dat we nergens meer eens rustig bij stil kunnen staan. Dat we alleen nog maar vooruit moeten. We hebben hier in huis twee katten. En die liggen de vlieg en vlug. En die liggen de hele dag te lam op de bank. Af en toe lopen ze een keer naar buiten, vangen een vogeltje of gaan daar in de zon liggen. En dan komen ze weer naar binnen om wederom lekker lang uit op de bank te gaan liggen. Niksen. Complete tevredenheid uitstralend. Geen stress, geen enkele ambitie, rust. Geen kat die tegen een andere kat gaat lopen mouwen dat er toch echt wat dingen moeten gaan veranderen hier in huis omdat stilstand achteruitgang is. Nee hoor, gewoon het hier zijn en accepteren dat het goed is, dat de dingen simpelweg goed genoeg zijn zoals ze zijn. En geen kat met een burn-out, ADHD, gedoe met de provider, ruzie met de baas, collega's, een lastig wijf, een vervelende jongen, te hoge hypotheek, stress, bultjes, lease, auto's, targets, te hoog cholesterol, een drank- of drugsprobleem. Nope, het er gewoon zijn is goed genoeg. En met de kat aan zich gaat het wereldwijd prima. Het beest wordt niet met uitsterven bedreigd. Zolang wij als mensen ons er maar niet te veel mee gaan bemoeien, blijft het met het dier ook wel gewoon goed gaan. Wij mensen moeten gewoon ophouden met ons overal mee te bemoeien, maar de dingen laten zoals ze zijn. En we moeten kinderfeestjes voor volwassenen afschaffen, want die worden ook alleen maar groter en groter. Kutfeestjes. Kijk, het was natuurlijk afgelopen zondag moederdag.
Zeker.
Daar gaan we. Het heet Caballero zonder filter. Zo, de kindjes liggen in bed en ik loop even het balkon op voor een sigaretje. Rust. Ik kom hier nou al meer dan 30 jaar. Ging hier als kind al op wintersport met de familie. Daar keek ik dan het hulle jaar naar uit. Vond het de meest fantastische, de gezelligste, met afstand de leukste week van het jaar. En als die week dan voorbij was, dan was ik nog dagen verdrietig. Zo genoot ik altijd van die vakantie. En we gingen altijd met een hulle groep. Ons vader, ons moeder, mijn zus en ik. Een tante, een oudere neef, nichtjes en die namen meestal nog wel vrienden mee. Eén grote groep gezelligheid. Er werd een beetje geskiet, flink gezopen en stevig gerookt. Want roken was gezellig, dus rookte op mijn zus en mij, nou, wij waren nog te klein, iedereen. Caballero zonder filter. In de auto, in het hotel, in het restaurant, in de skilift, op de piste, roken. Iedereen, overal, we hadden het gewoon vaak gezellig. En terwijl ik nou op dit balkon zit met mijn sigaretje, kijk ik bijna letterlijk op dat verleden. Ik kijk namelijk recht op de piste die naast het hotel waar we altijd verbleven ligt. De piste waar ik als kind tot laat in de avond onvermoeibaar vanaf sleden, terwijl mijn ouders binnen zaten te borrelen. En ook nauw sleden er kinderen gierend van de pret die piste naar beneden, terwijl hun ouders waarschijnlijk ook binnen lekker aan het keizerbier zitten. En als mijn blik afdwaalt van de piste naar de rook van mijn sigaret, die ze weg naar boven zoekt naar de sterrenhemel, denk ik, tja, daar is het eigenlijk. Want die sterren, een hoop van die sterren bestaan niet meer. Maar je kan ze nog steeds zien, helder fonkelend aan de hemel. En zo is het denk ik ook met de hulle verleden. Het bestaat al lang niet meer. Het is weg. Maar ik zie het nog net zo goed en helder alsof het er nog is. Alsof het nog bestaat en dan mis ik het. Dan mis ik ons vader en ons moeder en mijn zus dat ze er niet bij zijn nou hier. Ik vat nog een ijsje van mijn sigaret en denk terug aan de zomer van 1982. Hoe ik als vijfjarig manneke ons vader en ons moeder kwijtraakte op het strand in Spanje. En ik voel nou nog de paniek en de angst. En ik hoor mijn eigen nog snikken terwijl ik, ons vader en ons moeder zoekend, steeds verder ze vandaan liep. En ik snap nou meer dan ooit wat mijn ouders gevoeld moeten hebben. De angst dat ik wellicht verdronken was of gekidnapt of weet ik veel. 6 uur lang ben ik kwijt geweest en hebben ze me gezocht. En toen het na die uren begon te regenen, zei ons moeder tegen ons vader, als we hem nou niet vinden, dan is hij dood. Maar ik werd gevonden. 2 kilometer verderop en we hebben elkaar vastgevat en nooit meer losgelaten. Ik denk terug aan hoe ik als 14-jarig manneke het PSV-internaat inging. 3 jaar lang de hulle week van huis en alleen in de weekenden thuis. En het duurste jaar mist ons moeder me zo erg dat ze iedere dag het gehuild. En iedere avond bellen we elkaar. Dat doen we nog steeds trouwens. En nog steeds noem ik dat naar huis bellen. En iedere avond hoorde ik haar verdriet en dat brak me. En in de weekenden thuis zat ik dan bijna constant op mijn kamertje huiswerk te maken, vooruit te werken omdat ik door de week zo druk was met haar voetballen. Maar iedere zondagavond gingen ons moeder en ik samen een blokje een stukje wandelen, arm in arm, lekker een beetje keuvelen en een frisse neus halen. En terwijl ik mijn sigaret uitdruk en zo een beetje verder zit te mijmeren, komt mijn mesker op het balkon bijzitten. Ze schuift een stoel aan, vat een sigaretje, een American Spirit uit het oranje peksje, de lichtste die er zijn, en zegt, hé, rust. Ze biedt mijn sigaretje aan. Ik zeg gezellig, eentje nog. En dan bel ik even naar huis.
Ik ben altijd al een moederskindje geweest. En ik ben ook gek van ons vader hoor, maar ik ben altijd al een moederskindje geweest. Een zorgen moeder, hadden voor iedere zorg ooit een kwartje gehad. Ja, dan waren nou zo onderhand wel multimiljonair, dan hadden voor de centen zat. Zeer om te beseffen dat je de leeftijd hebt bereikt. Dat je meer verleden hebt dan toekomst, maar dat is de prijs die we betalen aan de tijd. Moet ik lief, kom in mijn arm. Dan wandelen we de koude avond in, dan hou ik u wel. Moet ik lief, kom in mijn arm. Genomen we buurten wat bij en ik hou wel. Mijn moeder heeft me vroeger nog zo dikwijls gemist. En dan helde jij rivieren vol en dan dacht jij dat ik dat niet wist. Maar die tijd moeder is nou wel voor het voorbij. Kleine kindjes worden groot en het missen dat slecht. Moet ik lief, kom in mijn arm. Dan wandelen we de koude avond in en dan hou ik wel. Moet ik lief, kom in mijn arm. Genomen we buurten wat bij, want ik mis daar zo weer. En je hebt beloofd dat ik de 100 had. En moeder, dat gaat er nog gelukkig ook, als ik zie hoe je nog altijd straalt.
Eens waar ik vanuit wel heel link als een trainer zich uit gaat spreken van ja, Ajax heeft nou eenmaal een hoger budget, dan leg je op een bepaalde manier leg je neer bij de situatie. Terwijl het is verdomme je taak om die afstand te overbruggen en ondanks dat toch kampioen te worden. Ik bedoel, Sparta wordt ook achtste. Ja. Boven allemaal clubs met de RKC wordt handhaaft zich makkelijk met 30 punten terwijl ze het laagste budget hebben. Ik bedoel, dat is nou juist wat je als trainer moet doen. Je moet het verschil maken. En je moet niet zeggen, ja, er is nou eenmaal een verschil. Ja, dan zet Kevin Hofland voor de groep. Dan worden we waarschijnlijk ook tweede.
Ja, ja, hij was nou juist gekomen om juist
hij wilde niet de witte,
extra stap te maken.
Hij wilde niet de witte vlag hijsen, maar dat is exact wat hij gedaan heeft. Door te zeggen van Ajax, hij heeft heel veel gefocust op Ajax heeft een hoger budget. Nou heeft Ajax altijd een hoger budget gehad dan PSV. En heeft PSV juist het verschil weten te maken met minder geld.
Dat is om zijn eigen hachje te redden.
Nou,
want je bent natuurlijk, al die trainers nu, die zeggen, we hebben het maximale eruit gehaald. Dat zeggen ze allemaal.
Ja. Ja, dat hij dat soort gedachten in zijn hoofd heeft, vind ik vrij menselijk. Alleen, je moet wel zo slim zijn, volgens mij, om dat niet hardop uit te spreken.
Ja. Maar dat kan je natuurlijk, als PSV-supporter...
creëer je allemaal excuses in je hoofd. Dat doet iedereen, dat doe jij ook. Ik weet niet precies wat jij doet, maar dat doe jij ook en ik ook. Maar kom op. Het is onprofessioneel.
Daar zit je als supporter niet op te wachten.
Nee,
absoluut niet zelfs.
Gezellig hier. Ja, Matteo, en je spelt jezelf daarna de opdracht op om van alle clubs met minder budget te winnen.
Ja, nou ja, je hebt helemaal gelijk.
Had het maar gedaan, dan waren we kampioen.
Ja.
Tegen Ajax hadden we allebei niet hoeven gelijk spelen.
Ja, maar daarom mag je maar even nog even op de context schetsen waar PSV vandaan kwam na het rampjaar. De alle vernieuwingen, dan is dit de tweede plek waar je wel denk ik mee verder kan. Maar je hebt wel gelijk, er moet wel een prijs gewonnen worden volgend jaar.
Ja, en hij moet nou gewoon Champions League halen.
Nu, met die voorjaar.
Zeker.
Ja.
Of nou twee rondes of drie rondes zijn, dan moet, laat maar zien. Ik vind echt, hij krijgt materiaal, hij mag best wel veel doen. Hij mag spelers kopen, hij mag veel miljoenen uitgeven. We hebben een competitie waarin op één club na iedereen een lagere begroting heeft. We spelen in Europees verband tegen clubs. Dat is nou zogenaamd heel tof dat we daarvan winnen. Maar er zijn allemaal clubs met een lagere statuur. Die allemaal van tevoren zeggen dat ze het prachtig vinden. Het hoogtepunt uit de historie van hun club. Dat ze PSV te mogen spelen. Moeten wij blij zijn dat we zijn overwinterd. Ja, wij zijn PSV Eindhoven. En we zijn geen amateurvereniging die net komt opklimmen. Wij zijn gewend elk jaar eerste te worden. Of net nip tweede.
Ja, of een beker te winnen. Of lang in de
winst. En dan lachen we. Als we het beker wonnen, dan gaan we nog niet eens kijken. Want die steken gewoon even tussendoor in onze zak. Kom op, man.
Daar komt het schot van der Kuilen. Nou. Een goal, geloof ik. Ja, een goal. Dan is hij door het net heen gegaan. Wat geeft de scheidsrechter? Het leek alsof die bal zat. En de PSV'ers lopen nu naar het doel toe om te laten zien dat er een gat in het net zit.
Op van der Doelen. 2-1 is misschien wel de populairste voetballer in Eindhoven.
Balen en vijf. Vijf keer Donio Balen. Een unieke avond.
En dan Björn van der Doelen. Van der Doelen. Wat een heerlijk afscheid voor hem.
Geen Edström bij de eerste paal. Geen Edström op de rand van het strafschopgebied. Andere oplossing voor PSV. Welke krijgt? Willy van der Kerkhof is daar. Willy van der Kamer is daar.